Gemeente, willen vanavond stilstaan bij zondag 42 van de catechismus. Vraag en antwoord 110 en 111. In vraag 110 wordt gevraagd: wat verbiedt God in het achtste gebod? En dan luidt het antwoord: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmede wij het goed van onze naaste aan ons denken te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. En dan vraag 111, maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de noodruftigen helpen mogen. Het gaat dus vanavond over het achtste gebod. Letten we eerst op de grond van dit gebod. Waar spreekt het ten diepste van? Vervolgens de inhoud, hoe dat verwoord staat, zo ook bijzonder wel in vraag 110. En dan in onze derde gedachte de eis van dit gebod. En dat is niet alleen wat de Heer verbiedt, maar vooral ook wat hij gebiedt. En dan moet u maar aan dat zinnetje denken, en dat is zo heel wezenlijk, dat ik met mijn naaste al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. De grond, de inhoud en de eis van dit gebod. Het gaat dus over ons bezit. De tweede, de tafel, het gezag, het leven van de naaste, het huwelijk van de naaste en nu het bezit van de naaste. En tegelijkertijd hoe wij ook aankijken tegen ons eigen bezit. In het licht ervan dat de Heer, en dat is ten diepste waar het over gaat in dit gebod, de Heer is eigenaar van alles. En wij krijgen daar wat van in bruikleen, waar we ook één keer rekenschap van moeten afleggen. En in dat licht, hoe wij omgaan met datgene wat de Heer ons gaf, hoe wij dat verkregen hebben, hoe we daarmee omgaan, en ook hoe onze houding niet in de eerste plaats tegen de naaste, maar tegenover de Heer is. We gaan het met de hulp des Heren met u overdenken. Het was zo, in dat stukje dat u gelezen werd uit Lucas 12, dat er iemand vroeg aan de Heer Jezus: Meester, zeg mij dat mijn broeder met mij de erfenis deed. Dus er was een conflict. En dan wilde dat de Heer scheidsrechter is. Dan zegt de Heer: dat doe ik niet, dat doe ik helemaal niet. Hij zegt: maar ga er nou maar eens over denken, hoe we nou eigenlijk omgaan met wat de Heer ons geeft. En dan komt die gelijkenis van die rijke dwaas. Nou, wij weten dat, omdat de Heer gezegd heeft: geen dwaas. Maar als je dat nou van tevoren bekijkt, ik denk dat hij zichzelf geen dwaas vond. En ik denk dat de mensen om hem heen ook geen dwaas vond. Want ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Waar gaat het nu eigenlijk over? Kijk, de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. En eigenlijk altijd de gedachte dat je gelukkiger zou zijn als je er meer van had. Dan kon je meer dit doen, dan kon je meer dat doen. We hebben natuurlijk ons geld nodig om te eten, om te kunnen wonen, om te kunnen zorgen. Daarom mogen we nog, als de Heer ons nog werk geeft, ons dagelijks werk hebben. Maar als het gaat over het bezit, hoe staan wij erin als het gaat over dat het nou het eigendom van de levende God is? En nou zegt de Heer zo heel nadrukkelijk: mensenkind, zet je hart er niet op. Je krijgt het van mij in bruikleen om het een poosje te gebruiken. En straks sta je voor de rechter van hemel en aarde om rekenschap af te leggen hoe je gehandeld hebt met datgene wat de Heer je schonk. En in welke weg je het verkregen hebt en hoe je daarmee omgegaan bent. En dan klinkt die gelijkenis van die rijke dwaas. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: het land van een rijk mens had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuur afbreken, allemaal te klein. Ik zal grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. Dus die man, wij zouden zeggen een man met verstand, een man met visie, die heeft een heel groot stuk land. En wat die man doet is, hij ziet dat zijn land wel gedragen heeft. Heb je erover gedacht, man, wie dat gegeven heeft? Nou ja, hij had dat land klaargemaakt, hij had geploegd, hij had gezaaid, hij had het bijgehouden, hij had het geoogst, hij had ervoor gezorgd. Moet je kijken wat die man er allemaal aan gedaan had. Hij zal zijn personeel wel gehad hebben, maar ondertussen had hij daar getrouw aan gearbeid. Maar die rijke zegen, ach, die man zegt, ik zie zoveel binnenkomen zometeen, aan inkomsten van het veld. Nou, je kan het wel voorstellen, dat waren soms hele grote landerijen. En als je dan die wagens met aardappels langs ziet komen en je ziet die wagens met bieten langskomen, de een naar de ander, of die wagens met graan, dan kun je je voorstellen dat die man zegt, luister eens, dit gaat zoveel, dat past niet meer in mijn schuren. Die schuren worden ook een beetje ouder, weet je wat, ik breek het allemaal af. En ik bouw grote schuren, dan kan ik het opslaan, dan kan ik wat op de tijd dat nodig is verkopen. Ik zet er een huisje naast en eigenlijk dan kan ik daarna een beetje van mijn verdiende rust genieten. Kortom, een man met visie over hoe hij de zaken zou aanpakken. En die man die dacht ook, goed luister, die dacht ook een beetje vooruit. Hij dacht, dan kan ik wat gaan rusten. Die oogst was bijzonder gelukt, vond hij. Hij had allemaal gekregen. Weet je wat nou zo opvalt, als je dit nou zo leest? Ik zal mijn vruchten verzamelen, ik zal mijn schuren afbreken en ik zal al dit mijn gewas en deze mijn goederen, die zal ik allemaal in die nieuwe schuur op gaan bergen. Dus het was zijn land, het was zijn oogst, het waren zijn goederen. En dat die man dat praatte over grotere schuren, daar is natuurlijk niks mis mee. Want op zichzelf is er niks op tegen als een mens wat ondernemingsgedachten heeft en zich ook zijn zaak of zijn bedrijf op die manier ook uitbreidt. Daar is niks op tegen. Maar het is zijn geld en het is zijn inkomen en het is zijn gewas. Je hoort alleen maar ik, ik, ik. Wat mis je nou in? Wat mis je nou in? Dat verbroken hart, dat de Heer zo die arbeid had willen zegenen. En zo overvloedig, afwisselend, zon en regen, koude en warmte, zo'n rijke oogst gegeven had. En dat het als een onwaardige uit de hand des Heer ontvangen heeft. En dat hij nou eenvoudig vroeg, Heere, ach, nou is het mijn gedachte om zo en zo uit te breiden. Maar Heer, ik ben zo'n grote dwaas. Als de verkeerde weg is, wil u maar leren. Die man, dat hij bang was voor een schadelijke weg. En dat hij vroeg om de gunst van de Heer. Je leest er helemaal niks van. Het zou best een kerkmens geweest zijn, natuurlijk. Want het was er ook iemand uit het Joodse land. Dus hij was op zijn tijd in de synagoge. Bij de feesten was hij in de tempel. En verder, hij leefde zomaar rustig door. En dan zou hij voor jaren zou hij genoeg hebben. Hij zegt, en ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, wat zou je nou verwachten? Wat zou je nou eigenlijk, misschien vult het wel in, maar zeg nou zelf eens. Die vraag, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Die lees ik hier niet. Als je nou zo naar het achterliggende jaar kijkt, was het dan net als deze man. Druk met mijn gewas, met mijn goederen, met mijn werk, met mijn inkomen, met mijn huis. En de Heer eigenlijk helemaal niet nodig gehad. En eigenlijk zeggen, nou heb ik zoveel gespaard, nou kan ik er rustig van gaan rentenieren. Dan hoef ik niet meer zwaar te werken, ik ben een beetje ouder geworden. En dan kan ik een beetje kalmer aan gaan doen. En weet je wat zo gelukkig is hiermee? Ach, Hij zegt, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Had die man de boel nou bedrogen? Had hij zijn personeel uitgebuit? Nee. Had hij gestolen? Staat nergens. Had hij met woeken gehandeld of welke zin dan helemaal niet? Zou hij aan de armen geven? Misschien wel. Zou hij ook nog wat voor de verre naasten geven? Misschien wel. Al was het alleen maar om zijn geweten een beetje rustig te maken. Maar verder ging het om zijn geld, zijn inkomen, zijn rust, alles wat van hem was. Eigenlijk, kijk, dit ging om een man die heel rijk was en grote landerijen, maar dat kan je in het klein ook zo zien. Als je nou gewoon eenvoudig terug, we gaan zo richting de dankdag nu, als je nou gewoon kijkt hoe het afgelopen jaar, hoe we bezig geweest zijn, komt ons leven dan heel dicht bij het leven van deze man. Dit zal ik doen. Goed over nadenken, één ding. Hij had de Heere niet nodig. Het zal een man die aan tafel gebeden heeft, vast en zeker. En als hij in de synagoge zat, dan zat hij daar. Maar misschien zat hij in de synagoge al in gedachten zijn schuren te vergroten. En zag hij in gedachten die bloeiende gewassen. En zag hij die rijke oogst, al die wagens die binnenkwamen, zo vol beladen in gedachten. Weet je wat die man dan niet zag? Wat de ware rijkdom is. Dat weet het kleinste kind onder ons. Wat de ware rijkdom is. De vreze des Heeren is rein. Zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. Wat zegt de Heer ook weer? Ik doe opperste wijsheid. Ik doe mijn liefhebbers beërven wat bestendig is. En ik zal hun schatkameren vervullen. Wat bij deze man verkeerd ging was, hij deed alles zonder God. In naam wel. En met de lippen wel, maar met zijn hart bij de dingen van het hier en nu. En waar rekende die man nou niet mee? En dan tegen die man zou zeggen, ja, maar je zal toch moeten sterven? Oh, dan zegt hij, dat is waar, dat is zeker waar hoor. Alleen, hij denkt, ja, ik ben nog gezond. Ik ben niet de jongste meer, ik ben toch nog behoorlijk gezond. En ik heb geen bijzondere armoede, ik heb geen bijzondere zorgen. Ik hoop best nog een poosje. Natuurlijk moet ik gaan sterven, natuurlijk moet ik erover nadenken. Maar nu ben ik even met al deze andere dingen druk bezig. En hoop ik daar straks wel wat meer over na te gaan denken, als ik wel meer tijd heb. Ik vraag me aan de ouderen onder ons. Als je nou ouder wordt, heb je er dan meer tijd voor? De werkelijkheid is van niet hoor. Satan zegt dat je jong bent, dat zegt hij later. En als je gezin met kinderen hebt, dan ben je zo druk. Later, als de kinderen de deur uit zijn. En dan ben je nog steeds druk. Nou ja, als je straks met pensioen bent. En dan ben je nog steeds druk. En daarna zegt hij, te laat, te laat. Dan lacht hij in je verderf. Maar dat is bij deze man helemaal niet aan de orde. Want hij is dit allemaal aan het afhandelen. En dan gaat hij naar zijn rust nemen. En dan gaat hij eens rustig over die dingen nadenken. Ach, mijn lieve man. Mijn lieve man, leven is een handbreed. Het is maar een ogenblikje. Maar God zeide tot hem, gij dwaas, in deze nacht, dus niet volgend jaar, of over 5 jaar, maar in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? God zeide tot hem, heeft die man in die nacht die stem Gods gehoord? Of was het de dood die kwam, die koning der verschrikking, en die zo plotseling kwam in die nacht, waar hij er helemaal nog niet op gerekend had, en dat hij daarin de stem Gods hoorde, maar in één nacht vergingen al zijn plannen, gingen al zijn gedachten, en werd het voor die man eeuwigheid. En hij nog nooit met God gerekend heeft. En als hij de hoogste plaats in Christus niet in je hart hebt ingenomen, wat kan het dan anders zijn dan een eeuwig verderf? Een eeuwig verderf. En dan moet je niet zeggen, ik ben niet uitverkoren. U weet wel, dat was net de Dordtse leerregels. Heel aangrijpend. Maar daar hebben wij niet mee te maken. Die man heeft misschien wel 70 jaar de roepstemmen van de Heer gehad. De Heer had hem gezegend. Er zullen ook wel andere jaren geweest zijn. De Heer had hem gewaarschuwd. Van zondag tot zondag hoorde hij, we hebben hier geen blijvende stad. Maar hij is nooit die toekomende gaan zoeken. Daar hoopte hij later tijd voor te hebben. Later. Dat later dat niet meer kwam. En dan een ogenblik. Ach, Laat ik het dan mijn vader zeggen, gemeente, toen we dat zo net zo lazen. Dan kan er zomaar in je gedachten opkomen van, ja, maar als je nou niet uitverkoren bent, dan helpt het toch niet of je bidt. Maar even een zijpaadje. Maar wel een heel ernstig zijpaadje. En dan luisteren we naar de vorst der duisternis. En dan krijgen we harde gedachten van de Heer. En dan wil hij dat een beetje wanhopig wordt. Zij daar nooit aan toegeven, gemeente. Zij daar nooit aan toegeven. U hebt vanmorgen gehoord, o alle geëinden der aarde. Hoe de Heer nodig tot de zaligheid. Dan kunt u niet zeggen dat er geen ruimte was. Dag in, dag uit, week in, week uit, roept de Heer, mensenkind, ik heb geen lust in je dood, maar daarin dat je bekeert en leeft. Och, daar roept hij, dat de behoudenis is tegen de toekomende toorn. Vanmiddag heb je gehoord dat zelfs zo'n stokbewaarder, die dienstknechten van de Allerhoogste, zonder de minste moeite daar diep in die kerken wierp, dat zelfs die man bekeerd kon worden. Manasse kon bekeerd worden. Saulus van Tarsus kon bekeerd worden. Oh, je moet nooit zeggen, voor mij kan het niet. Weet je, wij moeten daar niet mee rekenen. Dat is die verborgen besluit van de Heer. Maar waar het ons over gaat is, bij ons komt het geopende woord. En de Heer zegt, wend u naar mij toe. En als een mens nou doorgaat in de zonde, en als die weigert te buigen, dan werkt die zelf zijn eeuwig oordeel uit. Als we voor die grote rechterstoel komen te staan, dan zou je nooit kunnen zeggen, ja, maar Heer, ik was niet uitverkoren. Dan zou ik verstommen, hoor, dan zou ik verstommen. Het zou ontzettend zijn dat er zo voor te komen te staan. Maar weet je, dan zal de Heer heel eenvoudig zeggen, luister eens, ik heb je zo laten nodigen, maar je hebt niet gewild. Je hebt niet gewild. Je wou eigen baas zijn. Je wou je eigen zaken regelen. En je dacht alleen aan ik. En je hebt me nooit in waarheid nodig gehad. En daarom, je gaat niet verloren, omdat je verworpen bent, maar je gaat verloren, omdat je nooit voor mij willen buigen, om eigen schuld. En aan die andere kant, als die kerk straks thuis komt, dan kun je maar één ding zeggen, genade, genade, zei de zelf. Ze hadden nooit naar God gevraagd, als de Heere niet de eerste was. En daarom gaat die kerk straks toch. Als ze zien die rijkdom die er in Christus is, weet je, en als ze er iets van in hun hart mogen hebben, dan ligt daar zo'n wonderlijke blijdschap en dan ligt daar zo'n wonderlijke zaligheid. En dan gaan ze straks, dan gaan ze het zingen. Ze gaan steeds meer leren, Heer, als het bij mij vandaan had moeten komen, dan was het eeuwig kwijt. Maar het is door u alleen, om dat eeuwig welbehagen. Zul je erom denken, je kan God nooit de auteur van je verderf maken. Dat doen we zelf. Maar je mag wel weten dat de grootste der zondaren welkom is bij hem. En dat er in hem behoudenis is. Tegen de toekomende toorn. Nou, deze man. Och, de Heer zei, luister nou eens toch, man. In mijn hand is uw adem. In mijn hand is uw pad. En nu ga ik uw ziel van u afwijzen. En diezelfde nacht stierf die man. Toen werd hij voor de rechter van hemel en aarde gesteld. En die man die er op aarde misschien aangezien werd als iemand met visie, die staat daar voor de troon als een grote dwaas. Als een grote dwaas. Zal toch wel zijn. Zal toch wel zijn, gemeente. Als we zo daar komen te staan. En daarom het heden der genade. En dan staat er zo heel eenvoudig. Wiens zal het zijn? Je ziet in gedachten voor je. Stel dat die man nog geen kinderen had, dan zijn er wat neven en nichten. En die komen bij de begrafenis. Het zal een mooie begrafenis geweest zijn. Er mooie dingen over die man gezegd zijn. Hoe verstandig die altijd was. Zie je hoe leeg woorden ze kunnen zijn. Ook op een begrafenis. En zo gauw de begrafenis voorbij is, gaan ze bij elkaar zitten. En dan gaan ze over de erfenis praten. En die krijgt een stukje, en die krijgt een stukje. En laten we dan maar hopen dat er geen narigheid van komt. Maar zo wordt dat spul wat die man had, met moeite bijeengebracht, dat wordt in een ogenblik verdeeld. En het wordt versnipperd. En dan staat er ook zo. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Dat is nou de werkelijkheid. En als zo dit is mochten verstaan, gemeente, hoedanig ons leven is. Het gaat er niet over of je volle schuur hebt. Het gaat er niet over of je veel of weinig hebt. Maar wat je van die gekregen hebt, wat betekent dat als het gaat? Ach, die man, volle schuren en een mooi huis en een rustig leven en een leeg hart. En geen vrezen des Heren. Die man die was niet rijk in God. Nameloos arm. Nameloos arm. Dus dan kan je heel veel hebben. En uiteindelijk niks hebben. En er is een arm mensenkind. Die niks heeft. En die toch gelijk alles heeft. Weet je wat nou de ware rijkdom is? Het ging over het eigendom van de Heer. Alles wat we hebben is het eigendom van de Heer. Weet je wat nou de ware rijkdom is? Als je zelf het eigendom van Christus mag worden. Dat is de ware rijkdom. En of je dan veel hebt of weinig, dat doet niet de zaak. Maar of je nou hem mag hebben, dan heb je alles. Dan heb je alles. Hoe gaat de Heer dat nou leren? Als de Heer nou in je leven komt, gemeente, wat gebeurt er dan? Nou ja, dan ga je de Bijbel lezen. En dan ga je bidden. Ik ben wel eens bang dat er jonge mensen zijn die niet eens meer weten wat dat nou eigenlijk is als God een mens bekeert. Die dat niet eens meer weten. Misschien wel gehoord hebben in de kerk en ook wel luisteren en ook wel betrokken zijn. Maar ten diepste het ten enenmale niet verstaan. Omdat ze het niet meer zien. Dat zou wel heel erg zijn. Maar als de Heer nou in je leven komt, hè, dan, of je nou jong bent of te oud bent, omstandigheden zijn allemaal anders. Maar dan gaat de Heer je door wederbarende genade, die maak je van dood levend. En dan ga je zien wat je nog nooit gezien hebt. Dan ga je horen wat je nog nooit gehoord hebt. En dan ga je weten wat je nog nooit geweten hebt. Wat ga je er zien? Dat je zo nameloos arm bent omdat je God kwijt bent. Wat ga je horen? Vervloekt is een eerlijk die niet blijft. Hetgeen geschreven staat in het boek de wet om dat te doen. Wat ga je weten? Dat er een grote kloof ligt tussen God en tussen mijn ziel. En dat dat om mijn zonde is. En weet je wat zo smartelijk wordt? Dat je God kwijt bent. Omdat die liefde Gods in je hart wordt uitgestort. Daarom zingt die dichter ook van Psalm 116. Ik vond benauwdheid en droefenis. Want denk erom dat je benauwd krijgt. Want dan heb je God tegen. God je tegenstander. Om mijn eigen zonde, om mijn eigen schuld. Dan krijg je nameloos benauwd. En droefenis. En dat kun je niet uitleggen. Dat kun je niet uitleggen. Maar het verdriet, wat je dan voelt, de droefheid, dat je tegen een goeddoend God gezonden hebt, dat gaat zozeer doen van binnen. En weet je wat er dan komt? Een heimwee naar die levende God. En die dingen waar je zo druk mee was. En daar is er van gedacht, als ik nou dat stukje grond erbij kon krijgen en een bedrijf zo eens kon uitbreiden. En, of juist allemaal andere dingen, vult maar in voor je eigen leven. Dan wordt het in één keer zo betrekkelijk. Dat was zo betrekkelijk. Want het gaat over die vraag, mijn ziel. Doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan zie je alles wat je hebt. Ik moet gaan sterven. Ik moet gaan God ontmoeten. Dan is echt geen vreemde gedachte hoor. Als het avond is, dan heb je knieën ligt te worstelen aan de genadetroon. En zeg, Heer, als het nou vannacht sterven wordt, is het eeuwig kwijt. Steven, bekeer me, Heer. Dat zijn maar hele korte gebedjes, hoor. Maar zo worstelen aan de genadetroon in het verborgen. En dan is morgen nog weer wakker mag worden. Zeg, Heer, ik ben er nog. Zou je me willen bekeren? En zou je nou willen geven dat ik heilig voor u mag leven? Zou ik nou vandaag zo mogen leven dat het was tot uw eer? En als het avond is, dan lig je er weer op je knieën met een verzondigd leven. En zo gaat die Heilige Geest dat hart maar meer en meer ontdekken. En in plaats van dat we hoopten bekeerd te worden, breekt de Heer het langzaam steeds meer af. Steeds onbekeerder. Dan zeiden ze vroeger, minder zonde doen, dus netter gaan leven, voorzichtiger gaan leven, meer bang voor jezelf. Minder zonde doen en groter zondaar worden, namelijk van binnen. door die ontdekking van Gods geest. Dan gaat de Heer meer en meer laten zien wat voor mensenkind je bent. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En wat ben je gelukkig. Als je in die weg mag gaan leren, het eeuwig wonder. Het eeuwig wonder. Dat God recht is in al zijn weg en werk. En dat er geen, en dat er geen onrecht bij God zou zijn als die voor eeuwig afscheid van je nam. Voor eeuwig afscheid. Dan was God recht. Dan zou het een eeuwige geloof worden. Maar die liefde in het hart maakt dat de Heer niet meer kan missen. En de Heer kan het nog. Is er nog een weg? Is er nog een middel? Ik zeg maar even uit de catechisme na. En dan dat antwoord. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden moet betaald worden. Door mijzelf of door een ander. En nou zelf probeert te betalen. En je maakt nu elke dag je schuld groter. Dan kan het toch niet. Maar zou dat nou kunnen door een ander? Door een ander. Weet je, dan hoor je als het ware al de adventsklokken klinken. In je armoede, in je ellende. Je denkt dat je te arm bent, maar je bent nog te rijk en daarom breekt de Heer het af. Maar dan gaan die adventsklokken luiden. Zalig worden, maar hoe dan, door wie? Door zulke middelaar die tegelijk waarachtig God is en tegelijk waarachtig rechtvaardig mens. En misschien zit er wel zo'n ziel in de kerk die zegt, och Heer, al datgene waar ik mijn hart zo aan gaf, ik kan het niet meer. Maar het is maar moeite doen, mijn hart roept uit tot God die leeft. En die aan mijn ziel het leven geeft. Maar ik weet niet hoe het moet, Heer. Maar wie is hij toch? Wie is hij toch? Opdat ik hem zou mogen kennen. Opdat ik hem zou mogen kennen. En dan hoor ik die apostel zeggen, maar gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij die zo rijk was, zo arm wilde worden, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Daar gaat toch alle gedachten te boven. Daar gaat toch alle gedachten te boven. De hemelse heerlijkheid verlaten. In die nameloze armoede over deze wereld. En tenslotte aan dat kruis houdt. Waarom? Opdat een volk dat nameloos arm is door de zonde, door hem rijk gemaakt wordt. Wat krijg je dan? Dan krijg je Gods gunst. Dan krijg je Gods gemeenschap, dan krijg je vrede met God, dan krijg je... Och, wat krijg je dan? Je krijgt werkelijk alles. Je krijgt alles. Want je krijgt wijsheid van God, je krijgt gerechtigheid van God en je krijgt heiligheid. En dat allemaal in Christus. Niet in mezelf, maar in hem. Tot een volkomen verlossing. O, nou wat zalig worden om Jezus wil. Wat voel je dan? Dat is die ware rijkdom. Dan ga je die apostel bevatten. Als hij zegt, de goden zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Dat is de ware rijkdom. En die kerk die kan geen rust vinden. Eer ze de toepassing daarvan in hun hart mogen ervaren. En dat ze mogen weten. Dat het gestreken bloed aan de posten van hun hart. Dat ze nou het eigendom van hem geworden zijn. En dat ze nou voor zijn tijd, voor zijn rekening liggen, voor tijd en eeuwigheid beide. En alles wat hier op de aarde ligt, en alles wat de Heer geeft, en alles wat hij en onderhoudt, maar dat het nou in zijn handen ligt, en dan is wel bewaard. En hoeven ze alleen maar achter hem aan te gaan. Ik zeg niet altijd dat dat zo vanzelfsprekend is, want het is een strijdende kerk, te midden van alles. Maar dat is waar het wezenlijk over gaat. Ook hier in dit achtste gebod. En natuurlijk, we lopen zo wel even die dingen langs die hier zo genoemd zijn om letterlijk aan te wijzen. Maar hier gaat het ten diepste over. En hij nou voor zijn rekening ligt, want dan heb je gehoord de wet, een kenbron van de ellende. De wet, een tuchtmeester tot Christus. En die wet, het, van die zielen die van hem zijn, en dan mogen we weten, een regel der dankbaarheid. Om nou hem voortaan te leven, van harte willig en bereid maakt. En er dan achter te komen dat ik er niks van terecht breng. Achter te komen dat ik er niks van terecht breng. Dat ik het alleen maar verzondig. Dat ik het alleen maar doorbreng. En dan word ik een steeds grotere zondaar in mezelf. En ik ga dat bloed van Christus, dat wordt steeds dierbaarder en steeds noodzakelijker. En het drijft steeds meer in de binnenkamer. Nou, dat is toch het voornaamste stuk van de dankbaarheid, het gebed. En dan is het zo, Zo aangrijpend, zoals straks ook staat in zondag 44. Dan vragen ze om vernieuwd te worden naar zijn beeld. Om nou maar meer en meer Christus gelijkvormig te worden. In eigen waarneming lijkt het of het er alleen maar verder vandaan gaat. Maar er ligt wel hoop in. Totdat die voorgestelde volkomenheid daar zal zijn. Totdat die komt. Oh, die komt. En dan hoeven ze nooit meer te zonden. En dan hoeven ze de Heere nooit meer te bedroeven. En dan mogen ze wandelen, dan mogen ze eeuwig wandelen in dat vrolijk levenslicht. Oh, dat is de toekomst van die kerk. Nou, zeg nou, is dat nou een rijke kerk of is dat een arme kerk? Al zou ze hier op aarde niks hebben. En ze hebben God, dan hebben ze alles. Denk maar aan die andere gelijkenis. Die man die daar voor die poort lag. Die man, die Lazarus. Ellendig, vol zweren. De honden lekten zijn zweren en af en toe kreeg hij wat kruimeltjes. Die man heeft wat honger gehad hoor. Maar weet je wat gelukkig was? Er was een veel grotere honger naar dat brood des levens. En die Lazarus, de Heere helpt, die werd hier door de Heere bij ogenblikken vertroost. Zelfs wel eens met een paar kruimeltjes wonderlijk verzadigd, omdat hij zag uit wiens hand hij het ontving. En die wordt nou eeuwig vertroost. Eeuwig vertroost. Die rijke man daar, die nog amper een stukje brood voor hem over had, die sloeg zijn ogen op in de hel, ook zo'n rijke dwaas. Maar je hoeft echt niet rijk te zijn om een dwaas te zijn hoor. We zijn het allemaal van natuur. Allemaal van natuur. Maar nou wil weten waar dit gebod wezenlijk over gaat, over deze dingen. En leg dan, laten we dan gewoon eenvoudig, we gaan ook naar onze tweede gedachte, laten we dan eenvoudig nog eens rustig kijken wat er staat. Want er staat, wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het wel de overheid straft. Nou, dat is duidelijk. Als je ergens gaat inbreken en ze pakken je, dan word je gestraft. Dat is logisch. Want bij stelen haal je iets bij iemand vandaan wat niet voor jouw eigendom is. Dat is stelen. Heel eenvoudig. Maar wel waar. Roven, dan gaan we een stapje verder. Denk maar een gewapende roofoverval op een benzinestation of zo, met geweld, met een mes of met een revolver. En met geweld worden goederen afge... Nou, dat zijn natuurlijk zaken die de overheid straft. Wij zeggen wel eens, ja, die overheid van ons doet onderhand niks meer. En aangifte doen bij bijzondere dingen heb geen zin, want de politie heeft er toch geen tijd voor. En onze overheid heeft wel zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar we hebben wel de plicht om, als deze dingen gebeuren, dat ook in de ordelijke weg onze weg te gaan. En ach, als het gaat over onze overheid, er zijn zoveel dingen die ze laten gaan. Maar dan moet je wel bedenken, het is de overheid die wij gekregen hebben. En een land krijgt toch altijd een overheid wat ze zichzelf waardig gemaakt hebben. Dus je ziet eigenlijk wat een overheid wij hebben, die spiegel, die weerspiegeling ervan, is een weerspiegeling van hoe het in het land aan toe gaat. En dan mogen we inderdaad wel op de knieën. Want dan gaat het ver weg met ons land. Zoveel bemoeienissen van de Heer gehad. En een overheid die eigenlijk niet meer met Gods woord rekent. Nog sterker, alleen maar wetten goedkeurt die tegen Gods woord ingaan. En daar hebben we die overheid nooit in te volgen. Maar verder is wel over ons gesteld als die dienaresse Gods. En laten we dan maar vragen of te midden van alle verval de Heer nog uitkomst zou willen geven, want hij is machtig om nog een verandering ter goede te geven. Niet omdat we het waardig zijn, maar dat heeft hij nog nooit gedaan. Het zou rechtvaardig zijn als hij ons land verder met heel de westerse wereld zo in de modder van de zonde liet verdrinken. Maar dan moest je denken aan je kinderen, dan moest je denken aan je kleinkinderen. In wat voor wereld zullen ze leven, Heere? Keer nou toch weder, o Heer, getrouwe herder. Och, breng ons weer. Mag de bede van ons hart wel zijn. Stelen, roven, dan staat er dat de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij het goed van onze naasten aan onszelf denken te brengen. Boze stukken. Iets gewoon wat niet klopt, maar gewoon ook helemaal niet mag. Nou ja, laat ik me heel veel... Laat maar een beetje dicht bij huis blijven. Als we onze belastingpapieren invullen. Oh, dat weten die mensen daar toch niet. Beetje te veel erbij schrijven, beetje minder. Waar je zwart verdiend hebt, daar praat je niet over. Ja, dat doen er zoveel. Maar het gaat niet om wat zoveel doen. Maar laten we ons altijd bedenken op die ogenblikken, dat het alwetend oog des Heren ons ook ziet. En dacht, je gelooft toch ook wel. Als je iets op een onrechtmatige wijze verkrijgt of behoudt, dan krijgt de Heren niet meer mee. Terwijl het zo eenvoudig kan zijn, als een mens een rechte weg gaat, en in dat opzicht een geruste conscientie, dat is meer waard dan 2000 euro. Dat moet je toch maar bedenken. Eigenlijk de vraag, als je toch bezig bent, het gaat straks over gewicht, L en waar en noem maar op. Kan een mens nou eerlijk zijn in de handel? Handel, je moet wel een beetje slim zijn. Je moet een beetje handig zijn. En dan moet je een beetje, ja, dan moet je maar beter opletten. Als je dat zinnetje nou onthoudt, dat ik zo met mensen handelde, als ik wil dat mij met mij gehandeld zou worden. Je verkoopt een auto, maar heel eenvoudig. Ik doe echt niet zo dat je erop hoeft te verliezen. Maar als je het verkoopt naar de eerlijke prijs-kwaliteit verhouding, of je er dan veel of minder aan overhoudt, dat is dan ten tweede. Maar dat is een rechte zaak. Maar als je dingen gaat verbergen, bewust gaat verbergen, dan ben je gevaarlijk bezig. Zo eenvoudig is het. Kijk, vroeger was dat natuurlijk ook dat je van die weegschalen, dat weten jullie jonge mensen natuurlijk niet meer, maar dat je zo'n weegschaal, twee kanten, dan zet er een zak aardappel op, hè, en aan die andere kant werd gewicht gezet. En dan kon je precies zien, als er die balans in evenwicht kwam, hoeveel gewicht die aardappels waren, zoveel kilo. Maar je nou een beetje had zitten rommelen aan die gewichten, en je had het gewicht veranderd, dan leek het of je zeg maar de vastgestelde 50 kilo kreeg, maar je krijgt er eigenlijk maar 46, om heel eenvoudig te zeggen. Nou, dan is er voor het oog niks aan de hand. Je hebt het slim aangepakt, maar je bent rechtstreeks tegen het achtste gebod ingegaan. Nou, vult nummer 1 voor de tijd van nu. Heel eenvoudig. Het is echt waar. Alle boze stukken en aanslagen. Ik zal een paar Bijbels voorbeeld noemen. Naboth. Allemaal kennen we de naam van Naboth. Achab zei, Naboth, die wijngaard grenzen naar zijn koninklijke tuin in Israël. Luister eens, dat stukje grond van jou, dat wil ik graag van je kopen. Nee, zei Naboth ook niet. Achab nog een keer, nee, zei Achab, ik zou uitleggen, koning, waarom niet. Hij moest aan de koning van Israël notabene uitleggen waarom dat niet mocht. Het was het erfdeel van zijn vader. Dat mocht je niet zomaar verkopen. Hij kon het nu ook niet. Hij kon het ook met zijn hart niet. Omdat het wist dat voor het alwetend oog des Heren was. En Achab zei, ja, maar je krijgt het dubbele geld ervoor. Hij zei, ja, man, daar gaat het niet over. Koning, en eerbiedig, natuurlijk dat die koning gesproken. Maar koning, het mag niet van de Heer. Ik kan het niet en ik wil het niet, doe het niet. Boos gaat Achab naar huis. Gaat op zijn bed liggen. Kijkt naar de muur. Grommig. Moet kijken wat die man allemaal heeft. Jezebel zei, wat is er aan de hand? Wat is er? Nou, hij vertelt het. Hij zei, kom op, ben je nou toch een koning, zeg. Dan laat het toch niet zomaar gebeuren. Schrijf brieven, onderteken met de tekening van de koning. En er moet Naboth komen bij die rechtbank daar in Israël. En hij zegt, dan zijn er getuigen, Belials, mannen, leugenaars dus. Die zeggen, ja, we hebben het gehoord hoor. Naboth, ja, het vindt heel naar om te zeggen, maar Naboth heeft de koning gevloekt. En heeft ook eigenlijk God gevloekt. Ja, dan is het niet anders, dan moeten we Naboth stenigen, want dat was de straf die erop stond. Allemaal heel ernstig, allemaal heel plechtig, allemaal officiële rechtstukken. En ze nemen de stad uit en ze stenigen, met zijn zonen erbij, notabene. Hoe kom je dan aan dat erfde? Nou zegt Jezebel, het is voor elkaar. Achab, kom maar van je bed af, het is allemaal geregeld. Gruwelijke moordpartij is geweest, dat is het. Maar het leek officieel allemaal. Een en al leugen. Nou, dan gaat Achab, die komt van zijn bed af en die stapt zo die wijngaard van Naboth binnen om dan eens te gaan kijken hoe die dat nou zo aanpakt. Hij is van die Naboth, die lastige man af, met al zijn praatjes. Nou heeft hij die tuin en maakt hij een mooie kruidentuin van. Zit die gedachte al een beetje in te delen en dan komt Elia. Profeet des Heren, Naboth, denk je dat God het niet gezien heeft? weet je, wat allemaal zo keurig bij die rechtbank en alle dingen. Het is één alleen al leugen en bedrog. Boze stukken, boze aanslagen. Dat is het. En weet je, toen Nabal stierf, toen kwamen die honden en die lekten dat bloed op. Nou, zo zullen de honden Agab jouw bloed ook opeten, oplikken. Zo zal dat gebeuren. Daarom dat ik tegen God gezondigd heb. Het was rechtstreeks zonde ten achtste gebod. Het oordeel kwam nog niet direct. Het heeft een poosje geduurd. Maar toen Agab stierf, dat bloed lekte uit zijn wagen en de honden lekten dat bloed op. Denk erom dat hier een waarmaker van zijn woord is. Dit was natuurlijk wel heel grof, maar je kan het in alle geledingen van de maatschappij kan je dat toepassen. Ik durf nooit te zeggen of dat helemaal zo is, maar bijvoorbeeld toen met die dieselaffaire, met die dieselsoftware, dat men er zo mee gemanipuleerd had, dat het beter leek dan dat het was. Dat is bedrog. Slinkse streken om te proberen meer te verkopen. Het is aangrijpend. En de daders zijn wel gestraft, ook al waren ze hoge mensen in maatschappelijk leven. Maar de Heer is geen ledig aanschouwer. Dat is de werkelijkheid. In het groot en in het klein. Gewicht, el, waar. Och, het oog des Heren is over alles. En dan staat er ook nog, of enig middel van God verboden. Nou kijk, je hebt je werkuren op je bedrijf, op de fabriek. Maar ja, kwartiertje langer praten, de baas is er toch niet. Poosje lange pauze, dat geeft toch niks. Of is weer wat vroeger naar huis. Of is wat zo mijn tijd lopen te verlummen, dat geeft toch niet. Dat stelen, dat staat hier gewoon. Of door enig middel van God verboden. Het luistert echt nauw. Alle gierigheid. Weet u, we hebben geld nodig om te kunnen leven, om te kunnen werken. Maar de manier waarop we ermee omgaan, dat is zo heftig. Ik noemde net die erfenis van die rijke dwaas. Maar er wordt wat gevochten om geld, hoor. Er wordt wat gevochten om erfenis. Een jurist, die zei wel eens tegen mij. Hij zei, dominee, je ziet de helft nog maar van wat je allemaal ziet rond een begrafenis. Als jurist zie ik de andere kant. Hoe de mensen met elkaar vechten om het geld. En vechtend over de straat, familiefricties. Nou, een en al verwoesting, nijd en haat. Je voelt wel. Als je zo'n poosje aan het praten bent, dan zijn we een hele rij kunnen opsommen van dingen. Maar daar gaat het niet om. Geldgierigheid, Wilfred Floor zegt, toen niet de tijd van de euro's natuurlijk, maar hij zegt, elke gulden, in de ouderdom brengt elke gulden zijn eigen gierigheid mee. En dat is de werkelijkheid. Je kan ook mensen, die hebben het helemaal niet zo, die verkwisten, die smijten het geld over de balk en die hebben een rijk inkomen, die hebben een rijk leven en ze zijn die kinderachtig, ze geven. Maar goed, toch eens even met het vliegtuig een poosje weg moeten kunnen. En een andere vakantie nou eens even daarheen. En op die manier, kortom, het bijna over de balk smijten. Dat is net zo goddeloos, zegt hij hier. We zijn rentmeesters. Nou, dan begrijpt u ook wel. Enig middel van God verboden. Dan voel je ook wel loterijen en meedoen met gokken. Wat in ons land legaal is inmiddels. Wat mensen in de verwoesting brengt tot en met. Blijft te ver vandaan. Blijft te ver vandaan. Het is uiteindelijk alleen maar hebzucht. Alleen maar om meer te krijgen. Wees er toch bang voor. Wees er toch bang voor. Och, gemeente. Wat moet je nou eigenlijk zeggen als het over deze dingen gaat? Dan moeten we toch allemaal zeggen, ieder op onze eigen manier. Misschien heb ik een voorbeeld genoemd wat u aanraakt. Misschien ook wat minder, maar je kent het allemaal. Het zit hier allemaal bij ons van binnen. Schuldenaar, schuldenaar. En weet je wat we dan nodig hebben? Verzoening. Weet je, we maar vragen of de Heer laat zien dat al mijn goed geen nut doet ten dagen der verbolgenheid. Maar dat alleen gerechtigheid redt van de dood. En dat ik die gerechtigheid niet heb. En dat ik een heilige verlegenheid mag krijgen. Om die gerechtigheid die in Christus Jezus is. want in hem is alles. We gaan onze laatste gedachte. We zingen eerst nog van Psalm 119, het 8e vers en ook het 18e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet en het 18e vers doe mij op het pad van uw geboden treden. Tenslotte ook nog de eis van dit gebod, zoals het juist in de positieve zin staat. in vraag 111. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Misschien zegt u wel, ja, we hebben nou zojuist een aantal voorbeelden gehoord. Maar dan durf ik eerlijk te zeggen dat ik maar zulke praktijken, dat moet je wel zeker weten, dat ik maar zulke praktijken in principe niet zo schuldig heb gemaakt. Dat kan zijn. Maar we zijn veel arglistiger dan we zelf denken. En we hebben ook neiging nog gauw dingen te vergeten. Maar weet je, wij kunnen nu. En de kern daarvan is dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen. En met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Hij daarover denkt, ach, dan moet ik zeggen, heren, wat ben ik dan toch een grote dwaas. Al probeer ik trouw te zijn op de plaats die me stelt. Maar Heer, ik ben elke dag een overtreder van al uw geboden. Weet je waarom de Heer dat nou zo rechtmatig kan eisen? Omdat de Heer eenvoudig terug eist wat hij ons gegeven heeft in het paradijs. We zijn geschapen naar Gods beeld. Om te leven tot zijn eer. En dat was het leven. Dat was alles gericht op de levende God. Maar wij hebben God bestolen, om het zo maar eens te zeggen. De eerste diefstal, met dat eten van die vrucht van die verboden boom, dat is ten diepste waarom wij zulke overtreders geworden zijn. Wij hebben God van zijn eer willen beroven en we hebben onszelf beroofd van het beeld Gods. En daarom zijn we onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En nu zegt de Heer, nou wil ik dat beeld terug. De Heer zegt, ik heb je zo geschapen. En als ik je zo geschapen heb, dan heb ik recht om te vragen, mensenkind, waar is dat beeld nou? En dan eerlijk moet ik zeggen, ik heb dat niet meer. Dan moet ik eerlijk zeggen, ja maar, hoe komt dat dan? En als je iets waardevols uitleent aan een van je vrienden. Je moet wel zuinig op zijn hoor. Heel mooi boek bijvoorbeeld, wel zuinig op zijn. En dan een poosje vraag je nog naar dat boek, ja, dat komt wel. En dan horen we weer niks, en een weekje later. Ja, nou ja, het is vervelend, maar het is in het water gevallen en het is helemaal bedorven en zo. Ik heb het niet meer. Maar voor, dan kan je toch recht zeggen, luister eens. Ik heb je dat toch geleend? En ik heb je gezegd, wees te zuinig op. Dan mag je dat toch terugreizen. Maar dan in een rechte zin, niet zo'n boek wat half uit elkaar ligt. Maar dan maar gewoon zoals het werkelijk was. Dan voel je wel, dan sta je hier recht. En dan zouden we het net zo rustig vinden dat God niet in zijn recht staat. Als hij zegt, mensenkind, ik heb je zo geschapen dat je volmaakt kon leven. Tot mijn eer en tot des naaste nut. Dat zo je wandelt. En dat het niet meer zo is, dat is schuld. Dat is schuld. Ja, maar goed, we doen ons best. Maar ja, we zijn nu eenmaal onvolmaakt. Ja, nee, we waren volmaakt. Dus datzelfde weer. Zou dan de Heer er rekening mee houden dat we misschien toch wat zwakker zijn en dat de Heer dat door de vingers ziet? Nou, dan moet je maar denken aan Achan. Je weet toch wie Achan was? Bij Jericho, de Heer zei, deze stad die ik jullie gegeven heb, Israël, is voor mij. Je mag absoluut er niks van nemen. Straks in dat land, dan krijg je vee en dan krijg je zilver, dan krijg je goud, dan krijg je zoveel. Maar dit is helemaal van mij. En dan loopt hij aangaan, dan laat hij daar toch een prachtig stuk goud zien. En een prachtig kleed. Dat is toch zonde om dat te laten liggen, over zonde gesproken. Kijk dan zich heen, niemand ziet het. Stopt het gauw in een tas. En loopt zo naar zijn tent terug. Niemand gezien. Kinderen zien het wel, mond dicht, niks er. Zeg maar, gat in de grond gegraven, tijdelijk erop geboren. En dan komt het openbaar door die nederlaag bij Ai. En de Heer zegt tegen Jozua, je kan wel zo liggen kermen, maar er is een dief in jullie midden. Het is een dief. Zou Achan nou gedacht hebben, ach, het valt misschien wel mee. Hij heeft niks gezegd. Hij is niet op zijn knieën gekomen, hij is schuld beleden. Hij heeft gewoon, ja, pas toen het lot hem aanwees. Toen was het te laat. Toen was zijn genade tijd voorbij. Hij stierf onder een grote hoop stenen. Zo eindigde het met die dief. Achab, ook zo'n dief wat ik u net vertelde, die eindigde zo dat de honden Het bloed lekte toen zijn wagen werd uitgespoeld bij de vijver. De Heer is een rechtvaardig God. Ik zal hem nog één keer meenemen en dan nemen we hem mee naar de berg Sinai. Daar bij de berg Sinai. Een God die rechtvaardig is in al zijn weg en werk. Daar zegt de Heer tegen Mozes, net voordat hij die wet die we elke zondagochtend horen, net voordat hij wet afgeeft, daar zegt de Heer tegen Mozes. Nu dan, indien gij met het hele volk Israël naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond zult houden, moet nou eens luisteren, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. En dan kom je niks tekort ook, want de ganse aarde is mijne. Dat had hij gezegd. En dan de volgende dag, 3 dagen later, is er dat vuur, die rook, dat geluid van die bazuin, ontzaggelijk. En dan komt de stem van de Heere die dondert over de vlakte. Ik ben de Heer uw God, die uit het diensthuis uit Egypte hebt uitgeleid. En dan volgen zo die geboden. En de Heer had gezegd, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volk. Weet je wat die mensen dan zeggen? Vol beven staan ze te kijken. Alles wat u gezegd hebt, de Heer onze God, zullen wij doen. En dan zegt de Heer, och, dat ze een hart hadden om mij in waarheid te vrezen. En zo gaat het nou precies in het leven der genade. Dan zou je heilig voor de Heer willen leven. Maar wat is het gelukkig als die donder en dat vuur van de Sinai, de bliksemslagen van de Sinai, je geen rust geven, eer je terecht mag komen aan de voeten van die gezegende zaligmaker, die zo nameloos arm is geworden. Och, weet je, dan krijg je middelaar nodig. Dan krijg je de middelaar nodig. En hij hier op aarde, hij heeft altijd de eer van zijn vader gezocht. Wat was hij bewogen met de armen? Wat predikte hij de evangelie? Wat zorgde hij voor de nooddruftigen? En hij die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Hebben ze beschuldigd dat hij God van zijn eer wilde beroven. En zo hebben ze hem aan het kruishout gebracht. Daar uitgeworpen van de aarde. Wat hij niet geroofd had, dat moest hij wedergeven. Hij is als een misdadiger uitgeleid en uitgeworpen. Oh, daar heeft dat harte bloed gedrupt, Golgotha. En volk des Heren, wat is dat toch een dierbaar bloed? Wat is die kerk duur gekocht? Niet met de prijs van zilver, of met weet ik hoeveel goud, maar met de hoogste prijs. Namelijk het harte bloed van die borg. En daarom is er verzoening. En daarom is er vrede. En daarom is er vergeving. Ook als het gaat om dit gebod. En dat bloed van Jezus Christus, dat reinigt nou van alle zonde. In hem is behoudenis. Och gemeente, weet je waar je moet vragen? Of dat de Heer je ogen wil openen. Opdat je waar voor God werd. En dan blijft er van ons werkelijk niks over. Dan alleen maar schuldenaar. Adamskind. Maar wat wordt het dan een wonder. Dat God hulp bestelde bij een held, die de eer van zijn vader verheerlijkt heeft, en die de zaligheid voor zijn kerk verworven heeft, en die zijn trouw bewaart. Och, al gaan ze struikelend de weg, al moeten ze zich gedurig aanklagen voor het aangezicht van de levende God die alles weet. Maar toch, och, het is een hoge priester die daar nog altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Omdat hij een onvergankelijk priesterschap heeft. Daarom komen ze thuis. Komen die zondaren, overtreders. Die moet zijn niet van één van de geboden, al de geboden. Niet gehouden en vreselijk overtreden. Maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij, die komen thuis. En als ze thuis komen, dan gaan ze hem de eer geven. Hij. Die kroon die hij voor hen verworven heeft, die gaan ze aan zijn voeten werpen. O, dat lam Gods, die ons gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar hart en bloed. Daar gaat het nou voor die kerk naartoe. En zie hoe nuttig nou die wetsprediking is. Of een kenbron van ellende. of een tuchtmeester tot Christus, of een regel tot dankbaarheid. Maar het eindigt daarin, daarin, zijn naam, moet eeuwig eer ontvangen. Dat geven de Heer. Amen.